Een hele goede morgen samen. Zullen we de Heer bidden om een zegen over het overdenken van zijn woord. Vader, dank u wel dat we deze morgen zo weer mogen samenkomen, Heer, om uw woord te openen, te overdenken over het thema van de Heilige Geest, Pinksteren. Heer, we hebben erover gesproken, we hebben erover gezongen en bidden, Heer, dat u, Heer, door uw genade ons voedt vanuit uw woord, Heer, over dit zo bijzondere thema. Heer, dat vragen we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen op Handelingen hoofdstuk 2. Hoe kan het ook anders als we het gaan hebben over Pinksteren? Nou, Pinksteren is natuurlijk een heilsfeit wat een enorme zegen heeft gebracht in de heilsgeschiedenis van God. Vanaf Handelingen 2 tot de dag van vandaag. Maar aan de andere kant heeft het ook veel verwarring gebracht, veel extremiteiten, zelfs scheuringen, omdat we heel anders gingen denken over de Heilige Geest. Sommige gemeentes, er wordt er bijna niet over gesproken, andere gemeentes lijkt het alleen nog maar over de Heilige Geest te gaan. En die verschillen heb je. En natuurlijk zijn er heel veel vragen over de Heilige Geest. En als je het hele thema zou willen behandelen, dan zou je aardig wat Bijbelstudies kunnen gaan toepassen of gaan gebruiken om helemaal uit te leggen waar hebben we het dan over. De vraag wie of wat is de Heilige Geest nou? Is het een persoonlijkheid of is het een mystieke kracht die iets in je leven doet? Wat is nu eigenlijk het werk van de Heilige Geest? Je kunt je afvragen, hoe werkt de Heilige Geest in het leven van een ongelovige? Maar hoe werkt de Heilige Geest in het leven van een gelovige? En als we het dan hebben over, is er nou een doop met de Heilige Geest? Of word je door de Heilige Geest ergens ingedoopt? En wat is dan weer vervulling met de Heilige Geest? En dan heb ik het nog niet eens over de gaven van de Heilige Geest. Met andere woorden, het is een thema die de gemeente van Jezus bezighoudt. Maar willen we daadwerkelijk begrijpen waar gaat het over als we het met Pinksteren, over Pinksteren hebben, dan moeten we gewoon terug naar de dag van de uitstorting, zoals we dat noemen, van de Heilige Geest. In welke context vond dat nu werkelijk plaats? En ik hoop dat deze morgen toch wat te doen uit hoofdstuk 2. En eigenlijk zouden we heel hoofdstuk 2 moeten behandelen om te begrijpen wat gebeurde er op dat moment. Het gevaar is dat wij kijken naar de brieven van Paulus, vooral aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, 13 en 14, als het over de Heilige Geest gaat. En we plaatsen dat zo'n 60 jaar terug, 70, het is net hoeveel jaren je daarin toe rekent, en plaatsen dat op Handelingen 2. Maar Handelingen 2 staat ver daarvoor. En laten we de eerste 6 versen lezen met elkaar. Handelingen 2, vers 1 tot en met 6. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Tot zover even het begin. Nou, wat bijzonder staat is, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dit is nog een oud-testamentisch gebeuren. Natuurlijk heeft de Heer Jezus zijn taak volbracht. Hij is geboren, hij heeft 3 jaar onderwijs gegeven, hij is gestorven aan het kruis, hij is begraven, hij is opgestaan, hij heeft zich getoond 40 dagen, is naar de hemel gevaren, hemelvaart, en heeft tegen zijn discipelen, tegen de 11 die over waren, want Judas die was er niet meer, heeft hij gezegd, jullie moeten in Jeruzalem wachten. En het zijn ook hen die wachten. En dan lezen we in het eerste hoofdstuk dat ze dat ook werkelijk doen. Ze gehoorzamen aan het woord van de Heere Jezus, want ze moesten daar op de belofte van de Vader wachten, zei hij. En dan zegt hij, want Johannes doopte, dat is hoofdstuk 1, doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dit sprak hij tot de 11. De 11 kregen de opdracht om naar Jeruzalem te gaan en daar te wachten. En terwijl ze daar zijn, dan is de vraag, waar zijn ze dan? We denken vaak in die bovenzaal. Maar als je naar de bovenzaal kijkt, waar dan het avondmaal werd gehouden, dan is de vraag, pasten daar later 120 mensen in? En de vraag is, bleven ze daar of gingen ze naar de tempel? Nou, aan het einde van het Lucas-evangelie ontdekken we juist dat ze dagelijks in de tempel te vinden waren. Dus als we dan lezen dat ze in een huis samen waren, dan moeten we niet denken gelijk aan de bovenzaal of een huiskamer. Want in het Grieks of in het Hebreeuws, en hier dan in het Grieks, en Lucas die is daar heel duidelijk over, die heeft het over het woord oikos. En het woord oikos betekent ook huis of huiskamergedeelte. En zo gebruikten ze ook voor de diverse delen in de tempel het woord huis. En de meesten gaan ervan uit dat het daar was, want ze waren daar, zoals we hier lezen, aan het eind van de Pinksterfeest. Die werd vervuld. Dus wie waren daar? De Joden, want die kenden dat Pinksterfeest zoals werd opgedragen in Leviticus 23, dat ze de eerste opbrengst van het land naar de tempel moesten brengen als een beweegoffer. En dan moesten ze een lam slachten en dan 50 dagen later, 7 weken en dan de dag erop, 50 dagen, dan moesten ze opnieuw een offer brengen van hun oogst. En daar waren de Joden ervoor. Dus het is hier wat in Handelingen 2 gebeurt, is een 100% Joods gebeuren. Er waren natuurlijk ook proselieten, dat zijn niet-Joden die zich aan het Jodendom hebben toegevoegd. Dus die stonden daar precies met dezelfde gedachte, we moeten hier Leviticus 23 het Pinksterfeest, het feest van de 50 dagen, het wekenfeest, zoals het dan heet, vieren. Daarom waren ze daar. Maar wat zo bijzonder is, dat als de Heilige Geest ook werkelijk wordt uitgestort, als dat ook gebeurt, dan is het opvallend hoe Petrus juist daarmee omgaat. En we zien hier 4 dingen in hoofdstuk 2. 1. Petrus legt uit wat er gebeurt. 2. Petrus legt uit waarom het gebeurt. 3. Petrus legt uit wat er gedaan moet worden. En als 4e mag Petrus ervaren wat de uitwerking van zijn verkondiging is. En we hebben hier gelezen, ze zijn bijeen. De Heilige Geest wordt uitgestort. En het wordt altijd het woordje gebruikt als van een geweldige windvlaag. Dus was het nou een windvlaag of leek het op zoiets? Tongen die zich verdeelden als van vuur. Dus was het nu werkelijk vuur of leek het daarop? Dat is de begrippen die ook in Openbaringen zo vaak terugkomen bij Johannes. Die zegt, ik zag als een en als een. Waarom? Omdat het in het verstand bijna niet te was omschrijven wat er werkelijk gebeurde. Maar 1 ding was wel duidelijk. Ze begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dan gebeurde dit in vers 7. En zij waren allen buiten zichzelf. Wie waren dat? Die menigte die samenkwam en die konden dat dus zien. Die konden dat ervaren, die konden dat horen. Ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen hen, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Zijn dat niet die 11 die daar spreken? 12, Matthias is erbij gekomen. En hoe is het dan mogelijk dat wij hen kunnen horen en ieder in onze eigen taal? Dus het was duidelijk een taal. Het wonder is, hoe gebeurde dat? Als er dan 12 discipelen zijn en er worden 16 talen gesproken, spraken ze één taal en de Heilige Geest deed het horen in hun eigen taal? Of werd er door elkaar 16 talen gesproken? Lucas die legt het niet uit. Maar één ding is wel duidelijk, dat het gebeurde. Want die talen worden zelfs nog genoemd. Vers 9, de Parten, de Mede, Elamieten, zij die van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië. En zo gaat het maar door. Al die namen worden genoemd. En dan vers 12, en zij waren alle buiten zichzelf. Er gebeurde daar iets, dat was iets nieuws. Dat hadden ze niet verwacht met het wekenfeest. Dat hadden ze niet verwacht toen ze naar de tempel kwamen. Dus er gebeurde iets totaal, iets nieuws. En ze raakten buiten zichzelf, in verlegenheid. En de een zei tot de ander, wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Met andere woorden, ze zijn dronken. Nou, heeft u wel eens een dronken man of vrouw horen praten? Nou, weet u ook soms niet wat hij zegt met zo'n dikke tong. Dan brult hij maar wat. En zo dachten ze dat dit loopt uit de hand. We hebben geen idee wat hier plaatsvindt. Dit zijn Joden. Die zijn in de tempel. Die zijn er voor dat wekenfeest. En er gebeurt iets en ze raken in verwarring. En zoals het zegt, in verlegenheid zelfs. En de een gaat tegen de andere vragen, weet jij wat dit betekent? Wat wil dit toch zeggen? Er is een verwarring gaande. En dan komt Petrus. En Petrus die gaat uitleggen wat er werkelijk gebeurt. En dat is zo bijzonder als we daar even bij stilstaan. Want er staat, maar Petrus die daar met de 11 andere apostelen stond. Er staat hier niet, maar Petrus die daar met de 120 anderen stond. Met de 11 andere apostelen stond. Verhief zijn stem en sprak tot hen. En als we dan dat hele gedeelte in hoofdstuk 2 gaan lezen, dan zou je bijna denken, dit moet een andere Petrus zijn. Dit is niet die Petrus die impulsief dingen zegt. Dit is niet die Petrus die de Heere Jezus verloochende. Dit is niet die Petrus die bang is als er tegen hem gezegd wordt, ben u er een van hem. Dit is niet die Petrus die domme dingen doet. Dit is niet die Petrus die ook weer grote dingen doet. Welke Petrus is dit? Dit is Petrus. Die eenvoudige visserman. Maar vervuld met de Heilige Geest. En wat zo bijzonder is, dat juist Petrus hier het woord gaat nemen. Dat Petrus die gaat uitleggen wat er werkelijk gebeurd is. En dat doet hij vanuit de schrift. Ik vind het zo bijzonder om te zien dat Petrus, vervuld met de Heilige Geest, zo de schrift weet te citeren. Hij begint natuurlijk met Joël, maar hij haalt Jesaja aan, Ezechiël, Zacharia. Later heeft hij het over Samuel, hij haalt de psalmen aan. Is dat Petrus? Ja, dat is Petrus. Maar Petrus vervuld met de Heilige Geest. Hoe kan hij dit weten? Nou, één, Petrus heeft natuurlijk 3 jaar met de Heere Jezus gewandeld. Daar heeft hij heel veel geleerd. En wat doet de Heilige Geest? Die brengt hetgene wat hij geleerd heeft in herinnering. De Heere Heilige Geest brengt geen dingen in herinnering die je nooit gehoord of gelezen heeft. Hij brengt dingen in herinnering die je gehoord en gelezen hebt. Daarom is het ook zo goed om je Bijbel te blijven lezen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik kan het toch ook niet onthouden. Ja, ik kan het ook niet onthouden. Maar als ik het nooit gelezen heb, dan kan de Heilige Geest het ook niet te binnen brengen, want er zit niks. Het is net als een schijf in een computer. Als je er niks op zet, kun je ook niks naar boven halen. Je moet er informatie in zetten. Of je moet aangesloten zijn op internet nou. Maar je moet het ergens vandaan halen. En zo doet de Heilige Geest dat met Petrus. Maar wat zie je gelijk? Een aspect van wat de Heere Jezus al zei over de Heilige Geest. De Heere Jezus zei in Johannes 14, vers 26... Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. De belofte van de Heer Jezus, die vindt hier gelijk al plaats. Petrus weet alles in herinnering te brengen. En de Geest van God, die doet dat. En dan staat er zo mooi, maar Petrus die daar stond met de 11 anderen, verhief zijn stem en sprak tot hen, en hier staat het, Joodse mannen en u alle die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen, en hij wijst op degene die bij hem zijn, deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Dus ergens een logica, op de derde dag ben je nog niet dronken. Tenzij je misschien een alcoholist bent. Maar normaal is dat niet. En dan zegt hij hier, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Petrus bouwt zijn argumentatie op vanuit de schrift. Hij zegt niet ik vind, of ik denk, of ik ervaar, of volgens mij, maar hij gaat terug naar de schrift en hij zegt, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël, en dan komt het. En het zal zijn in de laatste dagen. Het is net of Petrus aankondigt, met Pinksteren gebeurt er niet alleen iets nieuws, maar met Pinksteren zijn de laatste dagen ingegaan. Dat is heel apart dat hij dat zegt. De laatste dagen zegt God. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik, dat is de Heere God, zal uitstorten mijn geest. Dus de geest, de Heilige Geest is de geest van God, maar het is ook de geest van Christus. Op alle vlees en al uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen en dromen. Dat zegt hij tot het volk Israël, tot het Jodendom. Er is hier totaal nog geen sprake van de gemeente van de Heer Jezus. De eerste heiden komt pas in Handelingen 10 voor als Cornelius tot het geloof komt. En het huis van Cornelius tot geloof komt. En in Handelingen 15, in het concilie in Jeruzalem, daar gaan ze pas besluiten, hoe gaan we daar dan mee om? Dat de heidenen nu één zijn met de gelovige Jood. Dus hier is het duidelijk een Joodse context. En hij zegt, en ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Waar heeft hij het hier over met Pinksteren? Hij heeft het over de laatste dagen. Want vers 29 vind je terug in Openbaringen 12. Je ziet hier duidelijk in een heel kort gebeuren wat er gaat plaatsvinden in de laatste dagen voor het volk Israël. Het is Paulus die later over dat geheimenis gaat spreken, de tijd van de gemeente. Daar is hier nog geen sprake van. Dat komt pas later in het zicht. Dit is een Joods gebeuren. En dan zegt hij ook, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. De oordelen van God over deze aarde. Met Pinksteren wordt dit aangekondigd, wordt het aangehaald. Maar dan zegt hij zo prachtig in vers 21, als een soort vertroosting, als een hoop. En het zal zo zijn. Geloofzekerheid. Het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Pinksteren laat hier al zien een belofte van geloofzekerheid. Als u vandaag de dag twijfelt, dan gelooft u niet hier in het woord van God die zegt, en het zal zo zijn. Een Bijbelse werkelijkheid, dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. En er is maar ook één naam onder de hemel gegeven waardoor wij die naam kunnen aanroepen. De Heere Jezus zal zalig worden. Dus heel getuige, hij getuigt daar van het grote werk van de Heere Jezus Christus. Maar dan draait hij de camera, of zeg maar de spotlight, weg van het gebeuren. En dan in de verzen 22 tot 36 gaat hij op de Heere Jezus wijzen. Als u de preek van Petrus hier, de toespraak, gaat bestuderen, dan is het heel opvallend dat Petrus het niet over de Heilige Geest heeft. Heel kort zegt hij hier, dit moeten jullie eigenlijk weten, Joël, onze profeet, heeft daarover gesproken. En het past precies in het beeld van de laatste dagen, zoals de Heere dat voorspeld heeft in zijn profeten. En dan gaat hij niet doorbouwen van maak je niet ongerust, want de Heilige Geest dit, de Heilige Geest dat. Hij gaat nu wijzen op de Heere Jezus. Dat vind ik zo wonderlijk van die Pinkstertoespraak. De Pinkstertoespraak is niet eigenlijk om de Heilige Geest te doen, maar is te doen dat de Heilige Geest u zicht geeft op wie het werkelijk gaat, om de Heere Jezus Christus. En dat doet hij zo mooi. Moet u eens kijken, vanaf vers 22. Israëlitische mannen. Nou, dat geeft er weer de context van het publiek neer. Hij is ook in de tempel. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Petrus heeft niet alleen ervaren dat de Heilige Geest herinnering inbrengt, maar Petrus ervaart ook de kracht van de Heilige Geest. Want als het die Petrus is die de Heere Jezus verloochende, wie is dan die Petrus die hier nou zo durft te spreken? Die durft te zeggen, mannen, luister naar deze woorden. Waar haalt hij dat gezag vandaan? Dat is de kracht van de Heilige Geest. Want we hebben geen geest van lafheid ontvangen. We hebben een geest van kracht, van vrijmoedigheid ontvangen. En Petrus maakt daar gebruik van. En dan zegt hij, die luister naar deze woorden, en waar begint hij mee? Met de Heer Jezus. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u dat ook zelf weet. Moet eens kijken hoe hij zijn volk aanspreekt. Hij wint er geen doekjes om. Hij zegt, jullie weten ervan. Want hij heeft die wonderen en tekenen in het midden van jullie gedaan. En dan komt het zo mooi. Dan zegt hij in vers 23, deze Jezus. Dat doet hij in zijn betoog 3 keer. En deze Jezus, het woordje deze, heeft in het Grieks de betekenis deze en er is absoluut geen ander. Het is niet deze Jezus verschillend van andere Jezus. Nee, deze Jezus, want er is geen ander. Deze Jezus, zegt hij, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Dat hebben jullie niet gedaan. Dat was Gods plan Dat was Gods heilsgeschiedenis. Hij heeft hem overgegeven. Maar u hebt hem gevangen genomen, vers 23. En door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Hij zegt, dat hebben jullie gedaan. Zo, Petrus, durf jij dat te zeggen? Ja, dat durft hij te zeggen. Maar dan zegt hij dit, vers 24. God heeft hem echter. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Prachtig om te laten zien. Hij zegt, deze Jezus die jullie gekruisigd heeft, heeft God doen opstaan uit de doden. Met andere woorden, hij leeft. Hij leeft. En hoe onderbouwt hij dat dan? Ja, Petrus, dat zijn wel mooie woorden, maar waar haal je dat dan vandaan? Nou, dan haalt hij Psalm 16, vers 8 aan. Hij gaat David citeren. Hadden de niet-Joden een idee als het over David ging, over de psalmen? Nee, dat waren de Joden. En dan staat er, hij zegt in vers 25, want David zegt over hem. Waarom gebruikt hij dat? Omdat zijn toehoorders weten waar hij het dan ook over heeft. Natuurlijk kenden zij David. Natuurlijk kenden zij zijn psalmen. En dan zegt hij, want David zegt over hem. David profeteerde. Hij schreef niet alleen mooie psalmen. David profeteerde in zijn psalmen. En hij zegt, want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Psalm 16 wordt hier aangehaald. Eerst gebruikt hij Joël, nu gebruikt hij David. Hij bouwt zijn betoog op vanuit de schrift. En dan zegt hij zo mooi in vers 29. Mannenbroeders. Het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijheid tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Dan komt de derde keer. En deze Jezus, of het is de tweede keer, sorry. Deze Jezus, welke Jezus? Die begraven is en die is opgestaan. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus het gebeuren van Joël verbindt hij aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat wat er gebeurt is voorspeld in het Oude Testament. Hoe het mogelijk is, is door het werk van God de Vader door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En het is de Heere die zijn geest heeft uitgestort. Die heeft dat gedaan. Om dat te onderbouwen, zegt hij verder in vers 34, David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken. Handelingen, of Psalm 110. De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. En waarom moest dit gebeuren? Vers 36. Laat dan. Laat dan wat? Heel het huis van Israël zeker weten. De Heilige Geest is hier uitgestort met als doel dat het huis van Israël zeker zou weten dat God hem tot een Heere en Christus, de Messias, gemaakt heeft. En dan komt de derde keer, namelijk deze Jezus, geen ander, deze Jezus. En moet eens kijken, Petrus, hoe vrijmoedig dat hij zegt, die u gekruisigd hebt. Nou, zou die nou gestenigd worden? Zou die nou moeten vluchten? Want hij zegt hier wat hoor. Hij zegt hier wat. Hij zegt, die u gekruisigd hebt. En dan komt dat bijzondere werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, die is ook gekomen om te overtuigen. Maar wat hier gebeurt, en waarom is die aandacht in die prediking over de Heere Jezus? Waarom is het niet over de Heilige Geest? Petrus, er is iets nieuws. Kun je dat niet uitleggen? Nee, de Heilige Geest, zegt Johannes 15, vers 26, en dat is de Heere Jezus, die zegt, maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, zowel de Zoon als de Vader, de Geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En een geest die over zichzelf getuigt, is niet de geest van God. Een geest die verheerlijking zoekt, is niet de geest van God. De Heere Jezus die zegt zelf, hij zal over mij getuigen. De geest van God, die wil u van alles wat u bezighoudt, weg doen draaien en doen richten op de Heere Jezus Christus. Dat u hem mag leren kennen. Dat u hem gaat volgen. Er staat niet, volg de Heilige Geest. Er staat, volg de Heere Jezus. Die heeft gezegd, volg mij. En hoe kunnen we hem volgen? Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is heel wat anders. Verder zegt hij in Johannes 16, vers 12 tot 13. Gaat ook weer over de Heilige Geest. Maar wanneer die komt. Dus dan zegt de Heer Jezus nog, hè? Wanneer die komt. Hier in Handelingen 2 is die gekomen. De Geest van de waarheid. Johan had het er ook al over. Zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want, luister naar dit. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Ik heb mensen horen zeggen dat de geest van God hoeft zich niet te houden aan het woord van God. Hè? Terwijl de geest geïnspireerde juist het woord van God. Hoe kun je dan zeggen dat hij buiten het woord van God kan omwerken? Nee, hij zegt hier, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dan komt het. Die, dat is de Heilige Geest, zal mij verheerlijken. Pas op dat we niet de Geest gaan verheerlijken. We mogen de Heere danken voor de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest. Maar als de Geest u niet aanspoort om de Heere Jezus te verheerlijken, Want hij zal uiteindelijk boven alles verheerlijkt worden. Dan moet u afvragen waar u mee bezig bent. Want zijn woorden van de Heer Jezus. Die zegt dat hier. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Dat laat zo duidelijk de hiërarchie in de drie eenheid zien. Dat de Heilige Geest krijgt de woorden van de Heer Jezus en geeft dat door. Zodat wij door de Geest de Heer Jezus gaan verheerlijken. En door de Heer Jezus tot de Vader kunnen komen. Zegt de Heer Jezus ook. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En het is een prachtig beeld om dat te zien. Dus hier eindigt hij met die woorden zo krachtig. Namelijk deze Jezus. De Pinkse toespraak richt zich op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Richt zich op de verlossing van het huis van Israël. Dat richt zich dat een ieder zeker zal weten dat God de Vader hem tot Here en tot Christus, tot Messias gemaakt heeft. Hij is het. En toen moest Petrus vluchten. Nou niet. Want dan komt de reactie, het werk van de Heilige Geest. De Pinkstertoespraak van Petrus was zo krachtig, was zo sterk, was zo vol van het zuivere evangelie. Bracht de aandacht op de Heer Jezus. Eigenlijk nog zelfs weg van het hele gebeurte waarvan ze in verwarring raakten. Waarvan ze in verlegenheid raakten. Waarvan ze dachten ze zijn dronken. Ze werden daar vandaan weggetrokken en gericht op de Heer Jezus. En dan komt het derde. Het eerste was, wat is er gebeurd? Het tweede, waarom is het gebeurd? En het derde, wat moet je doen als de Geest je overtuigt van deze waarheid? Want dat is een van de taken van de Heilige Geest. Om de wereld te overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En dat gebeurt hier. Oh, ik vind dat zulke prachtige verzen. Vers 37. En toen zij dit hoorden. Wat hebben ze gehoord? Die toespraak van Petrus. Werden zij diep in het hart geraakt. Dat is het werk van de Heilige Geest. De overtuigende werking van de Heilige Geest. Dat je door de verkondiging van het woord van God geraakt wordt in je hart. Overtuigd wordt in je hart. Dat je beseft je situatie. Dat je verloren en schuldig staat tegenover een heilig en rein God. Een overtuiging. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Weet je, dat vind ik nog het mooiste eigenlijk van Pinksteren. Natuurlijk is het schitterend wat er gebeurt. De uitstorting van de Heilige Geest. Maar het doel daarvan werd bereikt. Er werden mensen diep getroffen in het hart. Dat is altijd het verlangen als je het woord van God opent. Als je studies geeft. Dat toehoorders geraakt worden. Weer bemoedigd worden, gesterkt worden, vertroost worden. Noem maar op, door dat woord van God. Dat de Geest kan werken in ons hart. En dan zegt de Heer, ze werden in het hart geraakt. Nou, dat is één. Dan komt de tweede en zeide tegen Petrus en de andere apostelen. Want wie stond er met Petrus op? Die andere apostelen. Wie moesten er in Jeruzalem achterblijven? De apostelen. Dus hier zien we duidelijk dat de apostelen hier een taak gaan krijgen. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? Nou, dat vraag je alleen als je niet weet wat je moet doen. En als Joods volk weet je toch wat je moet doen? de wet gehoorzamen. Je moet goede dingen doen. Je moet God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit geboden samengevoegd door de Heer Jezus ook zelf. Wat is het grootste gebod? Dat u God lief hebt boven alles. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Met alles wat in u is. En uw naaste als uzelf. Moet je dat doen? Moet je werken doen? Of hadden ze het besef van, zelfs dat zou ons niet kunnen redden. Wat moeten wij doen? Kent u die momenten in uw eigen leven? Dat je radeloos staat, dat je echt niet weet, wat moet ik nou doen? Ik weet het niet. Wat moet ik nou doen? Zo stonden ze. Wat moeten we nou doen? En dan is het Petrus, vers 38. En Petrus zei tegen hen, doe je best. Doe je best. Sloof je uit. Werk je een slag in de ronde. Nee, het eerste wat hij zegt, bekeer u. Bekeer u. Petrus, eerst zit je ons allemaal te vertellen wat wij gedaan hebben. Dat wij hem gekruisigd hebben en nu ga je ook ons nog vertellen, bekeer u. Ja, dit is ook de boodschap van het evangelie. De boodschap van het evangelie is bekeer u en geloof. Bekeer je van alles wat in de weg staat om de Heer Jezus te belijden als degene die voor jouw zonde is gestorven. Je staat, bekeer u en laat u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest, want de Heilige Geest doet wederom geboren worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. U zult de Geest ontvangen. Bekeer u, zegt hij zo duidelijk. Bekeer u en een ieder van u laten zich dopen. En dan komt die geweldige belofte in vers 39 naar voren. Want voor u, wie is die u hier? De Joodse gemeenschap, het Joodse volk. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle, en dan komt het, die veraf zijn. Oh, wat waren wij nog veraf. En wat heeft het nog een poos geduurd voordat dat evangelie werkelijk de wereld inging. Zelfs in Handelingen 7 waren ze nog steeds in Jeruzalem. En de Heer had gezegd, en als je de Heilige Geest zult ontvangen, dan moet je gaan getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria, het uiterste van de aarde. Maar in Handelingen 7 zaten ze nog steeds in Jeruzalem. Maar God had gezegd, nee, het is ook voor hen die veraf zijn. En als jullie niet uit vrije wil gaan, dan zorg ik wel dat jullie gaan. En daar moest iemand voor sterven, dat was Stefanus. En er kwam een vervolging, en wat gebeurde er? Ze gingen doen wat ze moesten doen. Uiteindelijk gingen ze naar Samaria. Uiteindelijk gingen ze naar Judea. Uiteindelijk gingen ze naar het uiteinde der aarde. Het is gebeurd. En voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Het aantal is niet aan ons bestemd. De Heere bepaalt wanneer de maat vol is. Wanneer het lichaam van Christus vol is. Als de laatste is binnengekomen. Zoveel zullen er behouden worden. Nou, we weten niet wanneer die laatste binnen is. Het kan zomaar dat we met iemand in gesprek zijn. Die komt tot geloof, bekering. En dat is de laatste. En de gemeente kan thuisgehaald worden. Zomaar kan dat gebeuren. Zo bijzonder. Maar hier, het is die geweldige getuigenis van Paulus, of van Petrus. En let op in vers 40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En ik heb even gedacht, Lucas, waarom schrijf je dat in één vers? Waarom deel je ons niet wat Petrus nog meer had gezegd? Rijk onderwijs, waar wij vandaag zouden kunnen leren. Maar goed, de Heilige Geest wist, oh, de brieven van Paulus die komen nog wel en Petrus. Je krijgt nog genoeg stof om van te leren. Maar hier laat zien het stuk onderwijs wat nodig is. En hij spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. En als vierde mocht Petrus de uitwerking van Pinksteren zien. En het bijzondere is, daar wordt er niet over genezingen gesproken, er wordt niet over rondhuppelen gesproken, er wordt niet over spreken in tongen gesproken, er wordt niet over uitbundigheid gesproken. Wat staat er vanaf vers 41. Zij nu dan die zijn woord met vreugde aannamen. Dus je moet er iets mee doen. Johannes 1 vers 12 zegt, doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij kracht, macht gegeven om een kind van God te zijn. Dan moet je hem wel aannemen. En hier, doch alle die hem, die zijn woord aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen. Vraag me af, deden ze dat toen zoals wij dat nu doen? Iedereen een getuigenis, iedereen een lied. Iedereen een getuigeniskaart. Nou, dan heb je als gemeente wat te schrijven en te drukken. En dan heb je een dienst van een paar dagen. We hadden de pastor 1, werden de 12 gedoopt. En de dienst duurde al ruim 3 uur. Iedereen moet wat zeggen. Hier 3000. 3000 kwamen tot geloof. En die werden aan hun toegevoegd. En hier, wat gebeurt er? Wat is die werking van de Heilige Geest? Dat zijn geen uitspattingen. Dat staat vers 42. Zij volharden in de leer. De Heilige Geest wil je hebben, helpen om te volharden. Want wij zijn niet zo krachtig in onszelf. Wij geven zo makkelijk op. Maar zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en de gebeden. Dus duidelijke uitwerking van de Heilige Geest was zichtbaar in hoe de gemeente begon te groeien. En hoe ze met elkaar omging. En wat centraal stond. De leer van de apostelen, de gemeenschap met elkaar en het stilstaan bij het volbrachte werk van de Heer Jezus door het breken van het brood en het gebed. En wat was die uitwerking? En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Als een bewijs, dit is een werk van God. En er waren er zelfs die geloofden, die kwamen bijeen en alles was gemeenschappelijk. Anderen verkochten van hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde, en kijk eens hoe mooi, en in eenvoud van hart. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Met eenvoud van hart. En wat doen ze met eenvoud van hart? Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En wat was het gevolg? En de Heere voegde dagelijks mensen toe die zalig werden. Die werden aan de gemeente toegevoegd. Dat is Pinksteren. Pinksteren is dat Petrus uitlegt wat er gebeurde. Dat Petrus uitlegt waarom het gebeurde. En door wie? Door de Heer Jezus. Dat Petrus uitlegt wat er gebeuren moet. En dat het laat zien dat als de Heer Jezus wordt aangenomen, wat voor een uitwerking dat heeft op de gelovigen van die tijd en de gelovigen van nu. En dat laat ook zien dat hierdoor mensen veranderen. Zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Gaat anders leven. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. prachtige toespraak van Petrus. En mag de Heere ons daar dan ook mee zegenen. Zullen we hem daar ook samen voor danken. Hemelse Vader, we hebben hier vanmorgen eigenlijk in een rap tempo hoofdstuk 2 uit van het boek Handelingen doornomen. Heren, als je daar echt woord voor woord bij stil gaat staan. Heren, dan zien we dat het moment wat wij gedenken als het Pinksterfeest eigenlijk de richting wijst naar de Heere Jezus Christus. Dat Petrus ook 3 keer noemt, deze Jezus. En waarop de Heilige Geest ook van overtuigt, van zonde. Dat de Heilige Geest de menigte doet roepen, wat moeten wij doen? Niet in de zin, wat kunnen wij doen, maar we weten niet meer wat we moeten doen. En heeft Petrus zo heerlijk dat antwoord, bekeert u en gelooft. Geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Vader, en we weten natuurlijk uit de brieven van Paulus dat er nog zoveel over de geest van God te vertellen is. Maar Heer, hier ligt wel het principe. En als we dat principe niet vasthouden, kunnen we zo makkelijk naar een hele andere koers varen zoals u het niet bedoeld heeft. Vader, wilt u ons daar ook in onderwijzen? Maar wilt u ook, Heere, die vreugde geven en eenvoud van hart. Heere, dat we u loven en prijzen. En dat daardoor, Heere, anderen ook toegevoegd zullen worden aan uw gemeente, zolang dat nog steeds kan. We leven nog steeds in een tijd van genade. In een tijd waar u niet wil dat mensen verloren gaan, maar tot erkentenis van die waarheid komen. En zoals al eerder in het gebed is gezegd, als er iemand onder ons is die de Heere Jezus niet heeft aangenomen, dan is nu vandaag weer zo'n genademoment dat de Heere Jezus zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Belijd de naam van de Heere Jezus als jouw heiland, als jouw verlosser, jouw zaligmaker. Hij is de Christus, hij is de Messias, hij is de beloofde. En dank u wel, Heere, dat u dan ook zegt dat er zekerheid van geloof is. Zoals Petrus zegt, zodat Israël, maar ook wij zeker zouden weten dat u, Heere Jezus, onze verlosser bent. Heere, zegen ons met die boodschap en dat bidden we uit genade. Amen. Amen. Jongen.